Welkom bij de F1 vandaag van vrijdag 19 april. Mijn naam is Thierry Bakker en ja, toch weer even één keer in de virtuele studio, jongens. Omdat ik vanuit Londen opereer deze keer, maar vanaf maandag zijn we gewoon weer in de oude setting. Maar aan tafel natuurlijk Gander Bronckhorst, F1 Purist en onze hoofdredacteur Tim Kraai. Jongens, welkom. Ik hoop dat jullie de ochtend een beetje hebben overleefd. Maar volgens mij werden we best wel getrakteerd op een erg leuke sprintkwalificatie. Daar willen we straks natuurlijk uitgebreid gaan we daarover doorpraten. Ik wil eigenlijk even beginnen met de what the fuck, want ik heb er eigenlijk wel twee. En ik heb eigenlijk op de eerste het zelfontvlammende gras in Shanghai of de grip op het asfalt. Welke kiezen jullie?
Nou ja, doe mij dat zelfontvlammende gras, maar nooit zoiets gezien. ik dacht aanvankelijk van dat is een of ander protest of zo. Maar ja, dat mag natuurlijk helemaal niet in China. Dus waarschijnlijk is er iemand nu ter dood veroordeeld of zo. Maar ik las in de tussentijd heel snel dat er toch iets dat er toch een plausibele reden is voor dat zelfontvlammende gras of niet?
Nou, de FIA is inderdaad wel met een reactie gekomen, al is dat ook nog niet een gedegen onderzoek geweest. Maar ze zullen, we hadden ook een vraag uitstaan, maar ze zullen wel meer vragen hebben gekregen van wat gebeurt daar in hemelsnaam? Zeker omdat het natuurlijk twee keer dezelfde plek was. Ik denk dat velen ook wel het idee hadden van zal er daar iets aan bedrading onder liggen wat misschien in de fik is gevlogen. Maar de FIA gaf zelf aan dat ze op basis van de beelden die ze hebben gezien denken dat een vonk afspat van de auto en dat het gras in vuur en vlam zette. Dat is op zichzelf natuurlijk een beetje raar, zeker in een week waarin het best wel veel heeft geregend in China. Alleen zijn er ook veel verhalen over hoe zij natuurlijk, en dan komen dan maak ik een mooi bruggetje naar onderwerp 2. Er is veel geverfd daar in China. En volgens mij niet alleen het asfalt, maar ook het gras. En nou is dat niet helemaal ongebruikelijk, want dat gebeurt ook wel. Ik weet dat ze in Melbourne bijvoorbeeld ook het gras verven dagelijks om gewoon ervoor te zorgen dat de kleur er beter uitziet. Dus als dat hier is gebeurd, dat misschien die combinatie met die vonken op de verf en misschien het speciaal soort verf wat ze hebben gebruikt, ik weet het niet, dat dat ervoor heeft gezorgd dat er twee keer een vlam is ontstaan op exact dezelfde plek. Al blijft het natuurlijk vreemd dat het twee keer op die plek gebeurt in precies diezelfde cirkel die in vuur en vlam stond. Dus we moeten ook gewoon nog even het verdere onderzoek van de FIA afwachten, wat ze ongetwijfeld vandaag en morgenochtend zullen doen.
En dat is toch echt ultiem knudden, zeg. Maar dat ze er niet. Ja, god, doe mij maar een likkie verder. Of ja, hoor, is goed. Ja, heb je nog verdere criteria? Nee. Oké, is goed. Dan doen we die licht ontvlambare verf wel.
Ja, lekker petroleumverf. Doet me eigenlijk een beetje denken aan Turkije all over again. Sowieso de grip op de baan, maar ook dat het gras geverfd wordt. Inderdaad, het lijkt alsof ze daar hebben afgekeken. We gaan uitgebreid voorbeschrijven. Maar eerst, alle luisteraars die nu kijken, willen graag een verzoek doen om je toch te abonneren of de video in ieder geval een duim omhoog te geven of lekker mee te doen in de reacties. Als je op Spotify luistert, geef ons daar ook vooral een duim omhoog en abonneer je. En laat vooral reviews achter, want we lezen ze allemaal. En we gaan ze ook steeds vaker behandelen. Hoe meer discussies we eigenlijk zien. En hoe leuker dat eigenlijk wordt. Dan, jongens. Ja, eigenlijk wil ik gewoon gelijk beginnen met de nabeschouwing van de sprintkwalificatie. Want man, wat heb ik genoten weer hoe de coureurs moeten vechten met deze omstandigheden. En het gebrek aan grip. En wat voor bizarre resultaten dat weer oplevert. Laten we inderdaad gelijk dan ook even doorgaan over het asfalt. Want wat was nou exact de reden dat ze dat hebben geverfd, Tim? Heb jij daar meer duidelijkheid over in plaats van dat ze het gewoon helemaal hebben vervangen? Want er is daar in principe heel lang niet gereisd.
Nou kijk, dat is daar wel wat gebruikelijker in die regionen om in plaats van het compleet opnieuw te asfalteren, dat ze het klinkt heel simpel, maar een lik verf geven. Er gebeurt natuurlijk wel wat meer, maar ze verven dan eigenlijk gewoon het circuit. Dus dat is in die contraire wel wat meer gebruikelijk. Alleen, er is 5 jaar niet gereced. En als dan dit de oplossing is en we hebben maar 1 training en het gaat vervolgens regenen, dan krijg je, je verwees er zelf al naar, Turkije tafereelen, waarin er gewoon 0,0,0 grip is. Ja, dan wordt het glijpartij. Hè? En ik heb me enorm vermaakt, want het is fantastisch spektakel om naar te kijken. En het is glibberen en glijden. En het is eigenlijk gewoon wie blijft er tussen de lijntjes. Aan de andere kant heeft het met racen natuurlijk niet echt wat te maken. Want het is gewoon zorgen dat je op de baan blijft.
Nee, ja, het is F1 onwaardig eigenlijk hoe weinig grip dat circuit heeft. Maar ja, wat je zegt, weet je, het levert wel enorm spectaculaire beelden op. Je zag natuurlijk ook aan VT1, hè, dat iedereen, en volgens mij Hamilton ook, die vol de pits gaat inschoot, terwijl ze eigenlijk weer het rechte stuk op wilden gaan.
Was dat niet een Latifietje? Net als die in Suzuka toen ooit een keer de afslag
nam. In Suzuka, ja. I don't know what the car did. It just turned right.
Dat is goed, vriend. Je GPS staat gewoon verkeerd.
Je had ook nog die Astrid en Alonso die echt gewoon bij de pitlane gewoon doorschoten en gewoon niet eens die bocht redden daar. Alonso trouwens wel weer een mooie 180 gemaakt daar trouwens. Als je dat vergelijkt met Piastri die hem toch weer eens achteruit moet zetten.
Ja, maar Alonso reed natuurlijk wel wat verder door. En ik denk ook wel dat het een beetje uittesten van die bocht is. Want de stewards hebben de wedstrijdleider heeft de regels daar wat versoepeld. Dus je hoeft niet meer per se om het paaltje heen. Dus ik denk ook dat ze, ja, gek genoeg, ook de meest ideale racelijn aan het zoeken zijn voor die bocht. Omdat je daarna natuurlijk nog best wel een stukje rechtdoor gaat. Dus ik denk dat ze die ook een beetje aan het optimaliseren zijn om te kijken van, ja, hoe ver kan ik remmen? Nou leek het bij Hamilton wel echt op alsof hij gewoon totaal de bocht miste. En had ik bij Alonso en Piastri allebei wel het idee dat ze zich gewoon net aan verremden. En bij Alonso ietsjes meer dan bij Piastri. Maar allebei leken zich wel gewoon net even iets te verkijken van, oké, zo ver kan ik niet remmen.
Ja, nou ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Ik bedoel, met gebrek aan grip wil je ook een beetje weten hoe ver je kan gaan. Wil ik gelijk even door naar de top 4, jongens. Want Norris, Hamilton, Alonso en Verstappen in de top 4 voor een sprintrace met zo weinig grip, dat is toch al een recept voor een spektakel morgen.
Nou, sowieso. Hè. Het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Recept voor spektakel morgen. Mag ik even hebben over het recept voor spektakel vandaag? ik ben er nog helemaal niet over uitgepraat. Want,
ja, daar gaan we ook nog uitgebreid over door.
Ja, nee, heel goed, heel goed. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jullie erin staan, maar eigenlijk geniet je er ook een beetje van. Je zegt, oké, nu gaan we echt het pure talent van die gasten zien. Hè? Nu gaan we echt zien hoe zij moeten constant aanvoelen waar de grip is en zo. Alleen er was zo weinig grip, dat het daar inderdaad niet zo heel veel meer mee te maken had. En wat dat betreft vond ik het ook bijna teleurstellend dat Max Verstappen niet gewoon meteen een seconde voor stond op de rest. Want dit zijn de omstandigheden waarvan je denkt, ja, hier gaat Max Verstappen helemaal iedereen om de oren rijden. En die had toch wel weer eventjes 3 rondes nodig om het foutloos te doen. En in die laatste ronde ook nog wel eventjes buiten de baan terechtgekomen. Dus ik vond vooral dat ook nog wel heel erg leuk om eventjes aan te stippen. Dat, ja, je ziet toch coureurs naar boven komen. Dat je denkt, ja, je kan het nog wel. En dan kijk ik toch ook even naar Lewis Hamilton. Petje af hoor. Terwijl zijn teamgenoot niet eens redt om in die laatste kwalificatiesessie terecht te komen. Zet hij hem gewoon in die hele rare omstandigheden. Zet hij hem wel op de pole neer. Petje af voor Hamilton ook wat dat betreft.
Ik vond van Hamilton wat dat betreft ook helemaal indrukwekkend, omdat hij heel laat naar buiten kwam. Iedereen was natuurlijk al zijn rondjes aan het rijden, grip aan het vinden. Maar om de een of andere manier bleef Hamilton langer binnen. Ik moet zeggen dat ik nog niet weet waarom dat het geval was. Maar die reed eigenlijk maar 2 rondes. Die kwam heel laat naar buiten, reed 1 ronde. Daarmee stond hij toen op voorlopige pole. Nou, die werd toen alweer afgepakt door Alonso. Dus het ging allemaal natuurlijk ook heel snel. Maar stond even bovenaan. En toen die laatste ronde verbeterde hij nog iets. Maar ja, bij lange na niet genoeg om de pole van Norris af te pakken. Maar hij reed wel echt gewoon, ja, subliem. En deze omstandigheden zijn natuurlijk weer net wat anders dan, ja, als het droog, een beetje vochtig is op een baan die grip heeft. Want dan wordt het nog wel echt racen en op het randje van racekracht. Kijk, dit is toch wel wat meer geduld hebben. Weten dat je, ja, het voelt natuurlijk waarschijnlijk in zo'n auto alsof je opeens in een Fiat Punto rijdt. Weet je, het gaat op een gegeven moment gewoon helemaal nergens meer over natuurlijk. En ik denk dat je dan gewoon die ervaring nodig hebt om te weten van, oké, ik moet rustig blijven. Ik moet gewoon wachten totdat die grip er is. En zelfs als die grip er is, kan die ook zomaar weer verdwijnen. Je zag Verstappen natuurlijk ook gewoon meerdere momentjes hebben, zelfs nog op een rechtstuk. Dat was natuurlijk echt gewoon nul grip. Ik denk dat daar Hamilton en Alonso natuurlijk donders goed weten wat wel kan en wat niet kan. En inderdaad, ja, Verstappen toch wel 3 pogingen nodig. Het liep gewoon net niet lekker. Hij staat natuurlijk wel voor Perez. Marco hintte erop dat er misschien wat verkeerd zat aan de wagen van Verstappen. Dus misschien zat daar iets. Maar ja, gewoon twee keer buiten de baan gekomen. En ja, uiteindelijk mazzel dat de FIA die laatste run nog heeft goedgekeurd. Want net als Norris ging Verstappen ook buiten de baan in die laatste bocht. In de voorlaatste ronde. En nou, was het voordeel nu dat de FIA besloot om die rondes wel goed te keuren. Want anders was Verstappen zijn ronde ook kwijtgeraakt uiteindelijk.
Ja, ik zat op een gegeven moment ook te denken van ja, waarom zou je nu nog track limits aanhouden? Want naast de baan was er ongeveer net zo veel grip als op de baan zelf. Dat maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit of je nou door de grindbak of door de waterbak aan het rijden bent. Maar goed, ja, waarom was het eigenlijk dat ze die ronde toch goedgekeurd hebben? Want dat heb ik even gemist.
Ja,
nog.
Die had ik even nagevraagd bij de FIA van hoe zit dat nou? Waarom eerst wel en toen niet? Nou, hij gaf eigenlijk gewoon aan dat Norris inderdaad dus buiten de baan was gekomen in die laatste bocht. Dat we allemaal hebben kunnen zien. En normaal gesproken, als jij in de voorlaatste bocht aan het begin van je ronde zeg maar begint, dan is niet alleen die ronde geschrapt, maar ook de ronde die daarna volgt. Omdat je, als je daar buiten de baan gaat, over het algemeen meer snelheid kan meenemen, dat rechte stuk op, en dan dus een voordeel hebt voor je volgende ronde. En is die redelijk snel geschrapt. Alleen wat de stewards even over het hoofd hadden gezien was dat Norris op dat moment gewoon in het grind stond en eigenlijk in die desbetreffende ronde zelf al niet terrein won. Dus laat staan in de ronde die volgde. Dus toen hebben ze het weer teruggedraaid en ja, ik vroeg ook van ja, want waarom hebben jullie Verstappen zijn ronde in eerste instantie dan niet geschrapt? Want die deed op hetzelfde moment precies hetzelfde. Ja, toen zei hij ja, we, met Max hebben we niet de fout nog een keer gemaakt. Dus ja.
Makes sense.
Wat transparant van de FIA voor verandering dat ze dat zouden durven toe te geven.
En complimenten. Complimenten aan de FIA. Snel gehandeld en snel geleerd. Ze zijn erin geslaagd om in die moeilijke omstandigheden dan toch de juiste keuzes te maken. Toch een complimentje ook aan de FIA.
Kijk, is ook een keertje op zijn plaats dan. Ik wil heel even nog kort even stilstaan bij McLaren. Want Norris was bloedsnel in de laatste ronde. Nou, we hadden het er net al een beetje over. Dat is misschien enigszins geluk, enigszins skill. Toch oogde McLaren in mijn ogen best wel competitief. Ook al met Piastri in VT1. En natuurlijk, het is pas VT1. Maar ze leken wel gewoon redelijk sterk mee te kunnen komen. Is dat zoiets circuit-specifiek voor hun? Of hebben ze misschien toch wat gevonden bij de setup? Dat die auto wat meer unlocked is?
Ja, het kan natuurlijk ook gewoon het circuit zijn. En kijk, het is een wagen die aerodynamisch en mechanisch heel erg goed is. Daarom waren ze vorig jaar natuurlijk zeker ook heel erg goed in die hoogsnelheidsbochten. Dus als er zo weinig grip is, is het op zich wel logisch dat de McLaren kon bovendrijven. En dat was natuurlijk in VT1 ook al zo. Want ondanks dat het daar droog was, was er weinig grip op die baan. Dus ik denk dat daar McLaren wel van heeft geprofiteerd. Dus misschien zakken ze wat weg gedurende het weekend. Maar ze zien er sowieso gewoon goed uit. En ik merk ook wel wat meer positieve vibes vanuit dat team. Van zowel Andrea Stella als beide coureurs. Ook op donderdag tijdens de persmomenten. Nou ja, Stella sprak gewoon uit. De teambaas van McLaren. Dat ze op korte termijn ook gewoon mee willen gaan doen om de overwinningen. Dat ze best wel tevreden zijn over het feit dat ze het gat ten opzichte van Red Bull over de winter eigenlijk gelijk hebben kunnen houden. Dat Ferrari wel ietsjes voorsprong heeft genomen. Maar dat ze dat te overzien vinden en het idee hebben dat ze nu weer momenten vooruit kunnen gaan vinden. En hebben het natuurlijk gewoon goed gedaan. Ze zijn gewoon het derde team. Maken echt stappen. Zijn het beste team met een Mercedes motor achter in de wagen. Dus ja, ik snap het optimisme daar wel. En ik was toch ook wel weer een beetje teleurgesteld dat Piastri dat niet thuis gaf in deze kwalificatie. Maar ja, aan de andere kant, enorme complimenten voor Lando Norris. Laten we dat wel even zeggen. Want op het moment dat Verstappen dit 5 jaar terug deed, dan kroonden we hem al als de nieuwe Ayrton Senna. Hè? De nieuwe Rainmaster werd hij dan gelijk als hij zoiets deed. Maar Norris pakt hier gewoon pole met 1,2 seconden voorsprong op Hamilton. En sterker nog, hij pakt volgens mij, en nou moet ik eigenlijk even snel de uitslag erbij pakken om het 100% zeker te weten. Maar volgens mij was het 2,5 seconden naar Verstappen, zeg ik dat goed? 2 seconden naar Verstappen.
Ja,
voor sure.
Iets meer zelfs. Ja.
Dat is enorm. En kijk, nogmaals, er kan niet zijn aan de wagen van Verstappen. En hij moest het in dat laatste rondje doen, want die eerste 2 rondes waren niet legaal. Dus allemaal verzachtende omstandigheden. Maar nogmaals, als Verstappen dit 5 jaar terug had gedaan, dan was het de nieuwe superster. Ik vond dit, ik ben veel kritisch geweest op Norris. Maar hij stond er eens op het moment dat het kon. En ik zou hem die overwinning morgen wel gunnen. Het is geen Grand Prix zegen. Maar ik denk dat het voor hem wel een last van zijn schouders is als hij eindelijk die eerste race in ieder geval zal winnen. Het is hem wel gegund in ieder geval.
Zeker. Zeker, hij doet het gewoon supergoed in dat opzicht. Je zei het net ook al van McLaren, eigenlijk de snelste met de Mercedes motor nu. Hamilton toch, ja, we hebben dat er ook over gehad. Inderdaad, die floreert toch altijd wel in dit soort omstandigheden dat ze ervaring echt naar boven komt drijven. Russell begon redelijk sterk, toch niet echt al te best. Willen we daar nog heel even bij stilstaan? Of hebben we zoiets van moving on?
Je noemde hem niet als een van de what fucks van vandaag. Maar ik had hem dan toch wel aan het einde zelf eventjes willen inbrengen inderdaad. Ja, heel zwak. Echt heel zwak. Juist ook op het moment dat zijn teamgenoot het wel laat zien. We hebben het ook wel eens andersom gezien. En natuurlijk, je kan een keer een off day hebben, maar... Ja, heel zwak. Toch, zeker voor een persoon die volgend jaar het team moet gaan leiden.
Maar toch een beetje in perspectief zettend. Want het verschil met Hamilton in Q2 of SQ2, hoe je het noemen wil, was niet heel groot. En als je even... Kijk, uiteindelijk pakt Hamilton P2. Maar als je terugkijkt naar SQ2, toen het nog droog was, stonden de Mercedes-coureurs gewoon tussen de Zaubers. Ja, want volgens mij werd Hamilton in die sessie ook verslagen door Bottas. Of in ieder geval, daar zat hij heel dichtbij. Joe ging door en Russell niet. Het zegt voornamelijk wat mij betreft heel veel over de performance van Mercedes als geheel in die droge omstandigheden. En het wordt verbloemd door hoe goed Hamilton rijdt in die onbegrijpelijke omstandigheden in die laatste sessie. Maar ook Hamilton stond er heel slecht voor in SQ2. Liet natuurlijk aan het eind van die vrije training ook alweer horen van deze wagen is zo en zo slecht. Er is gewoon nul grip in die wagen. En ja, als je om de oren wordt gereden door Saubers, ja, die kan je wel weer voorbij in de race. Maar morgen is er geen pitstop. Dus dan ga je niet zomaar van ze winnen hoor.
Nee, nou ja, dan zeg je inderdaad nog wel wat Sauber inderdaad. Want met beide auto's gewoon wel de top 10 in. Dat hadden we ook denk ik niet aan zien komen.
Nee, ik vond vooral het mega gejuich voor Joe heel grappig. Vooral omdat hij bijna werd ingehaald door Bottas, die de hele tijd vast zat achter hem tijdens de kwalificatieronde. En die ook maar niet voor werd gelaten door het team, wat ik onbegrijpelijk vond. Want Bottas reed een fantastische kwalificatie. Komt uiteindelijk maar tot P9, want dat leek er toch wel op alsof er nog wel wat meer in zat. Maar ik zeg, hij zat twee van zijn snelste rondes in de regen vast achter zijn eigen teamgenoot. En dat is natuurlijk wel een beetje knullig.
Ja. En hij is uiteindelijk, was zijn kwalilup ook 2,5 seconden sneller dan die van Guanyu Zhou. Ja. Dus hard juichen, niet hard rijden.
Nou goed, gun die jongen ook in dat gejuich in zijn thuisland toch, zou je zeggen. Je weet ook niet hoe lang hij erin zit als Sainz eventueel nog bijtekent bij Kik of bij Audi straks. Dan jongens, Ferrari. En ik moet zeggen, Sainz, ja, toch weer voor Leclerc. Maar Leclerc toch ook weer bijna in de muur. Of tenminste in de muur met een half kapotte voorvleugel. Dit zijn toch wel weer van die foutjes dat je denkt, ja, die moet je... Hij is wel weer degene bij Ferrari die ze maakt. En hij heeft er nu wel een trend zichtbaar dat hij altijd degene is die op dat soort momenten toch weer naast de baan belandt.
Ja, nou goed. Ja, weet je. Het ziet er heel knullig uit. Maar iedereen is van de baan afgegaan. En ik denk dat je nu wel iets te streng voor hem
bent. Maar het is wel weer hij die in de muur staat.
Precies. Precies, dat bedoel ik.
Ik was eigenlijk best wel blij met hoe hij die hele sessie reed. Want met die vrije training en ook de kwalificatie. Eigenlijk tot op dat moment was hij echt de betere Ferrari. En ik dacht, nou, nu gaan we hem eindelijk weer zien op een baan met weinig grip. En dan toch op het moment dat het erom gaat, zet hij hem in de muur. En ja, dan gaan er inderdaad meer vanaf op andere punten. Maar ja, volgens mij hebben wij het er in de winter ook al een keer over gehad. En toen gooide Daniel hem volgens mij naar mij terug van ja, als er een Ferrari in de muur staat, hè, wat is dan jouw eerste gedachte, welke van de twee het is? En ja, daar had hij wel een beetje gelijk, die gekke met die knot. Want ja, het is inderdaad wel gewoon altijd Leclerc die in die muur staat. Dus ook nu weer. En dat begint toch wel een beetje zorgwekkend te worden. En ik heb het vaker benoemd. Het is gewoon pijnlijk dat je gewoon geen vooruitgang bij die jongen zit.
Nou ja, zeker nu niet. Nu Sainz ook echt een stapje omhoog, tenminste doet dit seizoen. En tot nu toe wel echt de baas lijkt te zijn. Ik bedoel, dat kan nog veranderen. Het is een lang seizoen. Maar het is wel nu een beetje tik op tik op tik. Ja, ik hoop voor hem dat hij zich kan herpakken in de race. Maar goed, Sainz is gewoon nu heel goed. Daar lijkt het ook. Dat moeten we hem ook wel meegeven. Verder Ferrari, goed. Niet verder iets ook nog verder over te vertellen of moving on?
Nou ja,
Nou, jij zegt goed. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij staan ze, wat is het, 5-7 of zo. Dus ik zou eerder zeggen niet goed.
Ja, maar de omstandigheden meerekenen, uiteraard.
Ja, maar dan is 75 om ons heen niet goed.
Geldt het toch ook niet veranderen?
Ja. Ja, het was meer een vraag om op te gooien, jongens. Ik zeg niet dat ze het goed doen. Hè.
Nou, bij deze heb je een antwoord.
Nou, oké. Nee, helder. Nou, dan toch even bij Red Bull. We hadden het er net al heel even kort over. Inderdaad, wat leken wat problemen zijn bij Verstappen. Vooral na VT1 waren de banden, om die in ieder geval de juiste window te krijgen, leek het in ieder geval het probleem te zijn. Marco leek zich daar ook zorgen om te maken, omdat andere teams ze heel hard aan het inhalen. Of aan het inhalen zijn. Verstappen na afloop, die zei van ja, in de natte omstandigheden was het tricky, maar ik verwacht in het droog dat we wel weer voor de overwinning mee kunnen gaan. Wat is het nou? Want het is, ik vond hem lastig te peilen.
Nou, hij gaat gewoon die overwinning, gaat hij gewoon voor meedoen, toch? Het is een circuit waar je kunt inhalen. En volgens mij is hij nog steeds gewoon Max Verstappen in een Red Bull. Nee, ik verwacht in ieder geval de likes of Mercedes moet hij echt wel kunnen pakken. Ja, ik zou me er niet zo heel veel zorgen om maken. Tenminste, in die zin, hij kan gewoon, het is een circuit waar je kunt inhalen. En hij zal gebrand zijn.
Ja, en kijk, mocht er echt iets mis zijn met de auto, dan kan je dat straks ook weer aanpassen van sprintrace naar kwalificatie morgen. Dus wat dat betreft kunnen ze ook nog... Kunnen ze nog spelen met de auto? Dat is het voordeel dat Park Vermee nu open is. En daarnaast, weet je, VT1 en ook SQ1 en SQ2 zagen er best wel goed uit voor Red Bull. Weet je, toen zat hij er wel gewoon steeds bij. Dus ik kan me daar wel vinden in de woorden van Verstappen dat hij in droge omstandigheden verwacht dat hij er gewoon bij zit. En ja, wat jij ook zegt, Gandor, het is uiteindelijk nog steeds een Red Bull. Je staat op P4 op de tweede startrij. Er staan geen koekenbakkers voor je neus waar je zo even voorbij rijdt. Maar je hebt met de RB20 wel een groot wapen onder je gat zitten, waarmee je echt wel een prima race moet kunnen rijden. En dan wordt misschien een sprintrace lastig, hè, want je hebt minder lang de tijd om in te halen en te doen. Maar normaal gesproken voor de Grand Prix is dat geen enkel probleem.
Nee, nou, het zou in ieder geval mooi zijn voor de sprintrace. Als je echt gewoon als je de vier topcoureurs eigenlijk echt ook gaan vechten om de overwinning.
Nou ja, dat is wel waar. Ik bedoel, hier hadden we natuurlijk woensdag al over. Het leukste wat er kan gebeuren dit weekend is inderdaad onverwachte regen en dat soort dingen. En dat is wel precies gebeurd. En ik kijk nu wel uit hoor, naar die sprintrace, als ik heel eerlijk ben.
Ja, dat wordt spektakel. Helemaal als ze alle vier, zeg ik erbij, ik wil zeggen drie, maar vier, een beetje competitief zijn en elkaar echt, in ieder geval een mooie race, ons mooie race ja, kunnen bezorgen.
Ja, maar dan gaat het op P5. Je hebt gewoon vijf coureurs van vijf verschillende teams op de eerste vijf startplekken staan. Dus vergeet ook even
niet. Zelfs, ja, met Sainz.
Ja, zeker. En ze gaan, ze moeten wel, ze moeten het ook op de baan doen, want ze zijn natuurlijk geen pitstops. Dus het is wel een recept voor een interessante morgenochtend.
Zeker. Ja, ik ga met enthousiasme mijn wekker zetten.
Ja, met enthousiasme.
Ja, heel enthousiasme wekker zetten. Ik heb er wel echt zin in. Tot slot, kleine honorable mention voor het micro-succesje van Lance Stroll, die VT1 bovenaan wist te eindigen, maar vervolgens weer, wat was het, P15 of 16 wist te kwalificeren. Wat willen we daar nog iets over kwijt?
Nou ja, heel mooi de motor opgeschroefd om alle verhalen over het feit dat hij binnenkort ook een contractverlenging krijgt mooi aan te dikken. Want daar is Aston Martin dit weekend heel erg mee bezig geweest om aan te prijzen hoe goed Stroll is. Alonso deed ook een heel mooi verhaal tijdens de persconferentie. Van ja, Lens is gevoeliger dan ik. Toen werd hem ook gevraagd, ja, waar is Lens in godsnaam dan gevoeliger dan jij? Ja, in sommige bochten heeft hij wat meer het gevoel en pers ik juist wat meer uit de auto. Eigenlijk zeg je dus, Alonso, dat jij gewoon meer uit een auto kan halen dan Lens. En Lens veel minder op die limiet zit. Ja, zo kan je het natuurlijk allemaal mooi inpakken. Maar goed, ja, die zal straks een nieuw contract krijgen. Leuk dat hij in VT1 bovenaan stond op een hoge motorstand. En in SQ2 stond hij weer waar hij altijd staat. Namelijk heel ver van zijn teamgenoot af.
Ja, het is wel gênant. Maar goed, laten we daar tot zover in ieder geval de vrijdag. Even door naar het laatste nieuws. Horner, die die met Marco dat daar spanning is, dat was al duidelijk, maar dat eit zich nu ook een beetje in de persconferentie, Tim. Jij hebt dat een beetje in de gaten gehouden voor ons.
Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met uitspraak van Helmut Marco. Niet voor het eerst trouwens. Met dat uitspraken van Helmut Marko voor oproer zorgen. Die heeft op donderdag uitspraken gedaan over Carlos Sainz. Die gaf aan dat zij ook met Carlos Sainz hadden gesproken over het zitje van Perez voor volgend jaar. En gewoon verkennende gesprekken. Alleen dat Carlos een aanbod heeft gehad van Audi. Wat in principe algemeen bekend is. Maar goed, dat een hoofdrolspeler dat benoemt is natuurlijk nog even een ander verhaal. Maar dat hij een contract had aangeboden gekregen van Audi. En dat dat zo groot was, zo lucratief. Dat zelfs Red Bull dat niet kon evenaren of kon overtreffen. Nou, daar werd natuurlijk Christian Horner en Alessandro Alunni Bravi, de teamverantwoordelijke van Stake F1, wat Audi gaat worden. Die werden daarna gevraagd in de persconferentie. Ja, en Horner was daar indirect best wel hard. Kijk, hij benoemde zelf niet de naam Helmut Marko. Maar goed, iedereen wist dat die uitspraken van Marko waren. En Horner zei gewoon van ja, ik vind het ongepast dat je dat soort uitspraken doet. Want wij hebben die informatie helemaal niet. Dat klopt natuurlijk niet helemaal, want zij hebben echt wel die gesprekken met Sainz. Dus zij zullen heus wel weten wat Sainz, misschien niet de exacte nummers, maar ze zullen wel een indicatie hebben wat Sainz zou kunnen krijgen bij Audi als Sainz dat gesprek aangaat bij Red Bull. Ja, en hij vond het, naast dat hij het ongepast vond, ook gewoon pure speculatie. Die combinatie van uitspraken over de topadviseur, bijna wel de topman van het moederbedrijf Red Bull. Dat duidt er toch ook wel weer op dat ze nog steeds niet op één lijn zitten en niet gewoon met z'n allen één ding kunnen zeggen. Wat ze natuurlijk jarenlang heel erg goed hebben gedaan. Ja, sinds december, januari van dit jaar is dat natuurlijk is die relatie wel een beetje stuk. En komt dat er ook op dit soort momenten uit. Hoe hard ze ook blijven roepen dat ze één willen zijn. En dat ze samen verder moeten. En vooral de vrede en rust is nu belangrijk in dit team. Ja, het feit dat Horner dit zegt, ja, dat is natuurlijk dom. Net zoals dat het dom is wat Marko zegt trouwens. Om dat even daarbuiten te laten.
Ja, als ik Horners zei. Kijk, van een afstandje als fan vind ik het fantastisch dat die Helmut Marko dit gewoon allemaal roept. En gewoon lekker. We trekken het gordijn even open. En dit is hoe het ervoor staat. Maar als ik Christian Horner zou zijn. En ik zie dit, dan zou ik ook denken. Gast, hou je mel. Hou alsjeblieft je mel. Ben je dement of zo? Kom op. Ik kan me echt voorstellen dat hij zich zit op te vreten. Terwijl hij probeert inderdaad die rust weer terug te krijgen. Komt die Helmut Marko er weer eens overheen met dit soort uitspraken. Maar nu weer even van, nou, als fan zijnde, toch wel mooi om te zien. Audi heeft blijkbaar enorm veel geld over om Sainz daarin te zetten. En bij Red Bull zeggen ze blijkbaar, jij bent dit niet waard. Want dat ze dat geld niet hebben, dat is natuurlijk pertinent onzin. Het antwoord is, Sainz, sorry, we vinden jou dit bedrag gewoon niet waard. Dan zetten we wel iemand anders in die auto, want een aap kan in deze Red Bull ook tweede worden. Laat ik nou niet Perez gaan bashen, maar het is een poppenkast.
Ja, toch is het vanuit Horner. Hè, ik snap wat je zegt. Natuurlijk wordt hij gek van Marko. En ik zou dat ergens ook wel hebben. Dat je denkt van ja, inderdaad, hou je waffel een keer. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. Jij bent de leider. Jij wil dat je team in rustig vaarwater vooruit gaat. Ja, dan zou je eigenlijk dit soort uitspraken moeten negeren. En in plaats van dat je hier vol de aanval kiest, wat hij natuurlijk doet, kan je natuurlijk ook gewoon die vraag een beetje omzeilen door gewoon te zeggen van ja, ik ben niet op de hoogte van die contractsituatie, klaar. Weet je, dan is die zaak ook afgedaan. Dan krijg je er misschien nog een keer een vervolgvraag op, maar dan kan je het op die manier redelijk afkappen. Dus blijkbaar is er ook gewoon nog steeds zoveel irritatie dat hij dat ook niet los kan en wil laten. En daarom ook die bal gewoon blijft teruggooien. Want het feit dat Marko dat over Sainz heeft gezegd, hoeft natuurlijk voor Horner helemaal geen reden te zijn om Marko in dit geval gewoon voor de bus te flikkeren, wat hij natuurlijk gewoon doet.
Ja, twee jaar geleden had hij niet zo gereageerd. Dat is waar. Twee jaar geleden had hij dit gewoon rustig ontweken.
Een ego-strijd worden ook momenteel daar. Maar goed. Dan nog even iemand anders die soort van zijn mond volgens mij voorbij gepraat heeft. Een tweede coureur. Ja, je noemde hem net al heel even Gandor Perez. Want die zei van ja, nou, binnen een paar weken heb ik wel een contractverlenging op zak. Maar ook Horner was daar redelijk stellig over in de persconferentie. Heb ik begrepen.
Ja, die moest vooral wel lachen. Dat hij wel begreep dat Sergio Perez graag snel duidelijkheid wilde hebben over zijn contract. Maar toen werd gevraagd van klopt dat? En gaat er snel duidelijkheid over komen? Toen zei hij, nee, ik ben bang voor niet. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen, want Red Bull heeft er helemaal geen haast bij. Dat is natuurlijk ook waarom een Sainz in zo'n lastenpakket zit en waarom Alonso er ook voor heeft gekozen om maar gewoon die lange deal bij Aston Martin te tekenen. Mercedes en Red Bull, die allebei nog een begeerd zitje over hebben, die hebben alle tijd om te wachten, want iedereen wil in dat tweede zitje zitten. En in het ergste geval voor Red Bull zit straks opgeschreven met nog een jaar Perez. Nou, dat is helemaal niet zo erg als je nu kijkt naar de situatie nu. Dus zij kunnen gewoon heel rustig wachten hoe die rijdersmarkt zich ontwikkelt, wat er verder aan coureurs vrijkomt. En dan op het eind van het seizoen eens een keer beslissen van oké, we verlengen met Perez of we kiezen X of Y. En ik denk dat dat vanuit Red Bull perspectief heel logisch is. Daarnaast, Marco heeft het al gezegd en Horner benoemde het nu ook nog een keer als een soort van steekje in de rug van Perez. Van ja, we willen eerst maar eens zien of hij een heel jaar lang deze prestaties blijft volhouden. Want hij heeft natuurlijk in 2022 tekende hij een nieuw contract. En toen versprak hij zich een beetje achter de schermen bij de Grand Prix van Monaco die hij toen won. En van, oh, ik heb eigenlijk mijn deal te vroeg getekend. Kwam daarna deal naar buiten. Ja. Dat was heel vroeg in het jaar. En nou, als je nu een beetje luistert, hebben Marco en Horner nog steeds een beetje spijt van die vroege deal. Want in de rest van dat jaar, en natuurlijk 2023 helemaal, presteerde die natuurlijk helemaal niet meer. Dus ik denk dat ze daar nu gewoon een beetje afwachtend in zijn. Van oké, laat het eerst maar eens gewoon een heel jaar zien. Of in ieder geval een groot deel van het jaar. En dan gaan we wel eens bepalen of jij het wordt. Ik denk dat ze de situatie bij V-Carb willen aankijken. Of misschien, nou zeker Horner zal willen kijken of Ricciardo het kan omdraaien. En anders misschien Tsunoda. Ze zullen toch kijken in hoeverre Albon misschien mogelijk is. Als je ziet hoe ver Williams er achteraan staat. Nee, dus ik denk dat zij gewoon lekker rustig afwachten. Dat maakt het moeilijk voor Sainz. Want ja, die wordt onder druk gezet voor Audi. Waardoor die dus gewoon naar Audi zal gaan waarschijnlijk. Maar ja, dan is het gewoon voor Perez even wachten. Die heeft gewoon pech, heel simpel.
Ja, nou, het lijkt me de juiste keuze ook. Ook vooral Marco de vorige keer natuurlijk al zei van ja, Perez rijdt beter als hij onder druk staat en dat hij niet, als hij niet zeker is van zijn contract. Wat ook wel heel erg naar is. Maar goed, hij heeft daar wel een punt. Ik bedoel, want hij heeft het vorig jaar bewezen. Tot slot, mannen. Viaplay. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk toch de Formule 1 rechter naar naartoe. Ondanks dat Ziggo wel het hoogste bod had. Hoe is die situatie zo ontstaan?
Ja, dat blijft natuurlijk een beetje heen en weer gaan. En ja, zolang daar officieel een knoop over wordt doorgehakt door de FOM. En voornamelijk de FOM, die gaat daarover. Zal dat ook een beetje heen en weer blijven gaan. Ziggo had het hoogste bod. Dat is natuurlijk iets wat we al eerder hebben besproken. Dus die zaten om de tafel met de FOM. Alleen ja, toen ook al wel duidelijk aangegeven, op het moment dat je het hoogste bod hebt, betekent dat nog niet dat je automatisch de rechten krijgt. Want zo simpel zit het niet. Uiteindelijk gaat de FOM erover om het beste bod te kiezen. En dat is niet altijd de partij die het meeste betaalt. Wij hebben navraag gedaan bij een aantal bronnen. En die bevestigden dat ook tegen ons. Dat op dit moment het ervoor staat dat Viaplay die rechten zou krijgen. Nogmaals, het is pas officieel als de FOM dit helemaal... Ja, als die de knoop doorhakken en het naar buiten brengen. We krijgen van de F1 op dit moment ook geen duidelijkheid. Die willen en kunnen daar geen uitspraken over doen. Wat natuurlijk begrijpelijk is zolang dat proces loopt. Maar ja, het laatste verhaal dus toch bij Viaplay. Het zou dan gaan om een 5-jarige deal. Viaplay zou 30 miljoen hebben neergelegd. Daar waar Ziggo zo'n 45 miljoen zou hebben neergelegd per jaar. En dus het verschilt nogal een hoop. En ja, het kantelpunt lijkt toch wel te hebben gezeten. En dat voelde je de afgelopen weken natuurlijk al wel een beetje aan. Met die deal met Talpa. Daar heeft Viaplay gewoon een hele goede stap mee gezet. Om één, waarschijnlijk wel wat budget binnen te halen. Wat je met Talpa natuurlijk allereerst hebt. En voornamelijk natuurlijk dat open kanaal. Dat SBS 9 wat nu Viaplay TV is geworden. Daar hebben ze een hele belangrijke stap mee gezet. Richting de FOM. Dat ze Formule 1 niet alleen achter een betaalmuur op een streaming service aanbieden, maar nu ook op het open net voor de Nederlandse kijkers. Dus ik denk dat dat een belangrijke stap is geweest richting de FOM om toch die rechten te krijgen.
Ja, nee, mooi dat ze als het weer ook op het open kanaal terechtkomt en je niet afhankelijk bent van alleen maar streamingsdiensten. Tot slot, jongens. Morgenochtend gaan we sprintracen. Traditie van de undercut, zoals we elke vrijdag inmiddels doen. 1, 2, 3, glazen bol. Durven jullie hem aan?
Nou, ja, na vandaag. Ik ga wel uit dat Max Verstappen hem wint eigenlijk. Altijd lastig om ervan uit te gaan. Alsof het heel normaal is dat iemand zo goed is. Maar ja, het is wel de dominante rijder. Ik hoop op een Alonso op 2 eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. En dan zullen we zeggen Sainz toch 3. Nou, het is niet een enorme inhaler. Hè? Doe maar Lando 3. Dat is hem.
Ik ga voor Lando's eerste overwinning in een sprintrace dan wel te verstaan. Ik verwacht dat de Grand Prix gewoon naar Verstappen gaat. Dus Norris wint deze met Verstappen achter zich. Een beetje Qatar-esk, waar Piastri natuurlijk zijn eerste sprintrace won. Dus Verstappen op 2, die dan net niet dicht genoeg bij Norris kan komen. Nadat hij een titanengevecht heeft uitgevoerd met Alonso. Daarna ook met Hamilton. Hamilton, die wilde zich niet gewonnen geven, die valt uit met een crash. Verstappen kan wel doorrijden naar P2, want anders gaat mijn verhaal nu niet meer op.
Maar ik wil net zeggen, is die crash niet met Verstappen?
Nee, die tikt hem alleen aan, maar die heeft een gebroken voorvleugeltje. Daar krijgen we nog wel een heel lang onderzoek achteraan van de FIA. Dus we gaan nog een hele middag krijgen waarin we moeten wachten op het daadwerkelijke oordeel. Met Toto Wolff die heel boos is en toch niet Verstappen gaat halen naar Mercedes. Nee, zonder een dollar uit nummer 3 wordt
en een e-mail stuurt.
Nou, Tim, je gaat een hele hoop mensen rijk maken met deze uitgebreide voorspelling.
Knip ook maar op.
Ik denk, ik wilde ook voor Norris gaan. Nee, ik ga voor Fernando. Ik zou het gewoon vet vinden als hij even die sprintrace pakt. Ik denk 2 Norris, 3 Verstappen. Ik gun Norris wel een tweede plek dan. Maar goed, gaat morgen zien. Morgen om 5 uur.
Dat je Norris alweer een tweede plek gunt, want die had hij nog niet.
Jij gunt hem de overwinning, anders zitten we ook allemaal zo in hetzelfde rijtje. Het moet wel een beetje afwisselend blijven. Morgen om 5 uur gaan we het zien wie de sprintrace wint. Maandag zijn we er weer bij, zoals ik al zei. Dan weer vanuit, zoals de afgelopen keer, weer lekker gezellig met elkaar aan tafel. Ik zou zeggen, tot dan en geniet van het raceweekend.